De vaakst gestreamde muziek in Nederland is al jaren Nederlandstalige hiphop. Na de opkomst van Oslo Posse eind jaren 80 en de populariteit van Extince in de jaren 90 kwam de explosie van nederhop rond het jaar 2000. Lange Frans en Baas B, Ali B, de jeugd van tegenwoordig, Sef, The Party Squad, The Opposites, Jiggy J, Brainpower, ze zijn niet meer weg te denken uit de cultuur van de lage landen. Net als de labels Top Notch en Noah's Ark. Opgezwollen, Typhoon en Fresco kwamen er in de jaren 0 bij. En in de jaren 10 namen de social media generatie rappers het over. Vanaf 2013 worden streams meegeteld in de Nederlandse hitlijsten. En wordt het pas echt duidelijk hoe populair Nederlandstalige hiphop is. Daarna zorgt het album New Wave in 2015 voor een extra doorbraak van het genre. Een samenwerking tussen onder andere Ronnie Flex, Lil Kleine, Jonna Fraser en D-Double. En nu, in de jaren 20, worden de streaminglijsten gedomineerd door Nederlandstalige rapartiesten als Frenna, Snelle, Boef, Broederliefde, Seven Alias en Jos Silvio. Typhoon treedt op voor het Koningshuis, rappers fungeren in reclames, hip-hop-artiesten winnen Edisons, een nieuw nummer van bijvoorbeeld Lil Kleine wordt binnen 24 uur miljoenen keer beluisterd op Spotify en Frenna heeft met zijn Nederlandstalige hiphop meer dan 1 miljard internationale streams op zijn naam staan. Ook Vlaamse rappers kennen enorme successen, zoals Wawa en Brian MG. De Brusselse rapper Zwangere Guy maakte furoren in de Nederlandstalige hiphop scene met meerdere 101 bar sessies en met zijn succesvolle en zeer gewaardeerde album Wie is Guy. Hij tekende inmiddels bij Top Notch en werkte samen met onder andere Styx, Steen en Freddy Konings. Vandaag gaan we het hebben over Nederlandstalige hiphop. Mijn naam is Kila van der Starre. Ik ben literatuurwetenschapper en redacteur bij De Reactor, het Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek, waarop sinds 2009 recensies verschijnen over Nederlandstalige boeken in zowat alle genres. Bij mij is aangeschoven Nilandicus, modern letterkundige en hiphopwetenschapper Aafje de Roest. Zij bereidt sinds 2019 aan de Universiteit Leiden een proefschrift voor over culturele identiteitsvorming onder Nederlandse jongeren in online Nederlandse jeugdcultuur met een focus op hedendaagse Nederlandstalige hiphop. Met haar masterscriptie Buurtvaders, een kritische lezing van de performance van Represent door 4 Nederlandse hiphopartiesten, won ze de Vliegend Hart Scriptieprijs. Ze is ambassadeur in een campagne van Top Notch en Adidas over sociale impact onder jongeren. Ze is een van de Faces of Science van de KNAW, de Koninklijke Nederlandse Academie van Wetenschappen. En ze verschijnt zeer frequent in de media als dé kenner op het gebied van nederhopstudies. Welkom, Aafje.
Dankjewel.
In mijn inleiding stipte ik het al een beetje aan, maar hoe populair is Nederlandstalige hiphop precies?
Ja, echt ongelooflijk populair. Dus jij had het natuurlijk net over die streaming- en viewingcijfers. Die reizen echt de pan uit. Dus bijvoorbeeld, even ter illustratie, in 2018 waren 8 van de 10 muziekstreams Nederlandse hiphop. Ik vind dat sowieso heel erg opmerkelijk in een tijd van verengelsing en globalisering en internationalisering. Dat jongeren dus heel erg rijken naar of uitkijken naar een jeugdcultuur in hun eigen taal of in het Nederlands. Maar om nog iets aan te geven van die populariteit. Wat je eigenlijk ziet is dat hiphop zo populair is dat het ook in andere elementen of vormen van populaire cultuur en jeugdcultuur doordringt. Daar wordt dat eigenlijk echt zichtbaar. Dus je ziet bijvoorbeeld verschillende hiphopartiesten die ook rollen spelen in series als Mokra Mafia. Dan kan je bijvoorbeeld denken aan Seven Alias of Woenselaar. Er wordt ook heel veel hiphop in afgespeeld in die serie. Maar een ander voorbeeld dat ik ook vaak geef is bijvoorbeeld de cover van De Linnen Meiden of van The Glamour, waar je Femke Louise bijvoorbeeld op ziet staan, of Jade Lauren. Dus hiphop artiesten die gaan ook steeds meer op andere populaire platforms een rol innemen. En daar zie je denk ik echt iets van die populariteit ook heel erg terug. Zowel dus in cijfers als andere platforms zie je steeds vaker hiphop artiesten verschijnen. Ja, en dat zegt denk ik heel veel over dat jongeren deze artiesten ook heel graag willen zien. Dus een ander mooi voorbeeld is nog een laatste hoor. Maar wat ik heel tof vond was een moment, ik weet niet, misschien heb je dat meegekregen. 2 jaar geleden of 1 jaar geleden denk ik, was rapper Donnie bijvoorbeeld gevraagd om het weer te presenteren bij het Jeugdjournaal.
Oh ja?
Ja, dat was dus geweldig. En kinderen vragen dus massaal van, kan hij dat een keer presenteren? Ja. Want dat deed hij dan voor de grap op zijn Instagram. En dat geeft allemaal denk ik wel iets aan van hoe ver hiphop ook doorcijpelt.
Ja. Want een van de pleidooien die jij geregeld houdt, luidt: wil je weten wat Nederlandse jongeren echt bezighoudt? Luister dan naar Nederlandse hiphop. Waarom is hiphop nou zo'n goed genre, zo'n essentieel genre om jongere cultuur te begrijpen?
Ja, dat vind ik echt een hele mooie vraag. Ik denk dat hiphop eigenlijk misschien nog wel net iets meer dan andere vormen van populaire muziek. Toch wel echt gaat over identiteit. En dat is natuurlijk ook een thema waar jongeren zich heel erg mee bezighouden. Ze vormen hun identiteit, ze leren zichzelf kennen, ze kijken naar hoe zij in de wereld staan en hoe ze zich tot anderen verhouden. Dat krijgt heel nadrukkelijk een invulling in de content van hiphop. Dus het gaat heel erg over hoe jij je tot anderen verhoudt en over thema's waar jongeren zich mee bezighouden, zoals seks, liefde, vriendschap, je relatie tot je ouders bijvoorbeeld. En wat denk ik nog iets is wat extra is aan hiphop, is dat het dus ook heel erg vaak gaat over de directe lokale leefomgeving. Dus het leven op straat, in de buurt, in de stad. Dat is natuurlijk ook waar ik dan mijn scriptie over schreef. En daardoor gaat het ook heel nadrukkelijk over dus dat lokale en over die maatschappij waarin jongeren zich bevinden. En via die kleine stukjes Nederlands, zoals ik dat dan zie, waarover eigenlijk verteld wordt in hiphopteksten. Daar leren we als onderzoekers, maar ook als journalisten of politici, eigenlijk een beeld van Nederland door de ogen van jongeren kennen.
Ja.
En ook echt in het bijzonder dus van jongeren die met een multi-ethnische achtergrond, die vaak toch zich aangesproken voelen ook door de ruimte die hiphop creëert voor hun verhalen. En zij hebben natuurlijk een stem en die laten ze horen in hiphop. En dat is het uitgelezen platform voor hen om op een creatieve manier verhalen te vertellen over hoe zij het leven bekijken.
Ja.
En ik vind dat we daarnaar moeten luisteren.
Is hiphop eigenlijk hetzelfde als rap?
Je ziet heel vaak dat die termen door elkaar worden gebruikt. Ook door onderzoekers en in de media. Maar eigenlijk is het zo dat hiphop de bredere cultuur rondom rapmuziek beschrijft. En daar kunnen dan bijvoorbeeld ook beatboxing of producing of graffiti, dancing. Dus breakdancing kunnen er ook onder vallen. Of mode kan hiphop zijn. Er wordt heel vaak gezegd van hiphop is the way of life. Zeg maar de lifestyle, de cultuur. Waarbij rapmuziek eigenlijk het puur muzikale genre is. Alleen heel vaak is het zo dat als je het over rap hebt, je het ook over die hele cultuur hebt. Dus daarom wordt hiphop heel vaak gebruikt als een soort van doorgaans verzamelterm, zeg maar, voor deze muziek ook. Dus als ik het over muziek heb, rapmuziek, dan zeg ik toch vaak gewoon hiphop om eigenlijk die hele cultuur ook te omvatten. Maar strikt genomen is dat het onderscheid dus.
In mijn introductie noemde ik heel wat hip-hop artiesten, zowel uit Nederland als Vlaanderen. Hoe moeten we die relatie eigenlijk zien tussen dus Nederlands en Vlaamse hip-hop? En misschien allebei Nederlandstalig, maar wel vanuit een andere cultuur?
Nou ja, je zei net al inderdaad dat Vlaamse artiesten ook in de Nederlandse hip-hop scene zich gaan mengen. En ook wel andersom. Hè. Dus bijvoorbeeld Zwangere Guy is echt een voorbeeld van een artiest die heel succesvol eigenlijk zijn entree heeft gemaakt in de Nederlandse hip-hop scene. En zo volgen er wel meer. Maar wat denk ik wel een verschil is tussen Nederlandse hiphopartiesten en Vlaamse hiphopartiesten, is dat hier, ook al zijn er natuurlijk heel veel onderlinge lokale verschillen tussen bijvoorbeeld verschillende steden, er is toch wel een soort van algemene Nederlandse vibe. Misschien zit het ook in taalgebruik. Er zijn natuurlijk verschillende stadse accenten. Maar op de een of andere manier, ik heb daar ook wat meer over gelezen, eigenlijk omdat je deze vraag wilde stellen. Zit dat in België toch heel anders, dat er verschillende accenten worden gebruikt per stad, maar dat er ook meer concurrentie lijkt te zijn, bijvoorbeeld tussen verschillende steden, dat er minder ook samengewerkt lijkt te worden. Dus op de een of andere manier is het gewoon lastiger om die lokaliteit te ontstijgen. Waar Nederlandse artiesten daar wel toe in staat zijn, is dat voor Belgische artiesten gewoon nog wat lastiger.
Ja.
En ik denk dat het ook heel erg te maken heeft gewoon met de cultuurhistorie, zeg maar, van Nederland versus die van België. En hier in Nederland zie je bijvoorbeeld heel nadrukkelijk sporen van ons koloniale verleden natuurlijk terug. Je ziet sporen van ons migratie of in ons arbeidsgeschiedenis zie je hier nadrukkelijk terug. Dus daar ziet er gewoon heel anders uit. En je ziet ook dan hier bijvoorbeeld weer parallellen met Franse hiphop of Britse hiphop op verschillende punten. Sommige punten weer meer Duitse hiphop. Daar bijvoorbeeld veel Turkse, Duitse rappers die daar over hun situatie spreken. Maar in België ziet de cultuurgeschiedenis er gewoon anders uit. En dat komt dus ook op een heel andere manier terug in die rap eigenlijk. En dat zou je denk ik gewoon ook, daar zou je gewoon heel onderzoek aan kunnen wijden hoe dat eruit ziet. En dat is ook misschien iets wat nu natuurlijk ja, daar heb ik nu gewoon geen ruimte voor. Of er is gewoon binnen het tijdsbestek van mijn proefschrift is het beperkt tot Nederlandstalige hiphop in Nederland. Simpelweg omdat daar ook zoveel werk aan de winkel is. Daar wil ik ook al heel veel van weten. En wat misschien wel tof is om te vertellen is dat Vera Fasens, dus een student die nu aan de Universiteit Utrecht studeert, wel bezig is gegaan met een masterscriptie over Vlaamse hiphop. Waarin zij dus ook heel nadrukkelijk die cultuurgeschiedenis daar erbij betrekt. En echt kijkt naar het nationale verleden daar, hoe dat ook terugkomt in hiphop.
Ja, nu we het toch hebben over onderzoek van andere mensen. Speciaal voor dit gesprek met de Reactor koos jij 6 publicaties uit over en met hiphop. En voor de luisteraars, we zullen ervoor zorgen dat de gegevens van al deze werken terug te vinden zijn in de notities bij deze podcastaflevering. Aafje, je koos voor 2 boeken, 2 muziekalbums, een film en een tijdschriftnummer. En dat is ten eerste een hele multimediale selectie.
Ja, dat klopt. Ja, dat klopt helemaal waar. Ik dacht, dat past denk ik heel goed bij het karakter van hiphop. Want hiphop uit zich, ik zei het al, hè, die way of life, die lifestyle, die visie. Hiphop is echt een visie. En het uit zich in zoveel verschillende cultuurproducten, dat ik ook dacht van, het is wel tof om een wetenschappelijke studie te nemen, maar ook een roman en een tijdschriftcover. In al die varianten van cultuur kan hiphop doordringen en tot uiting komen.
Dus, ja. Vandaar. Ja, ik vind het echt een hele mooie selectie. Ik zal ze even allemaal opnoemen en daarna gaan we natuurlijk dieper erop in. De 2 boeken zijn ten eerste het boek Prophets of the Hood, Politics and Poetics in Hip-Hop uit 2004 van Imani Perry. Zij is hoogleraar African American Studies aan Princeton University. En de roman Nederlandstalig uit 2020, Auxiety, denk ik?
Inderdaad, Auxiety.
Auxiety, ja.
Klopt, ja. Ja. Dus een vermenging van anxiety en aux-kabel. Dus
ja, ja. Ja, daar gaan we nog over hebben, want het is een heel mooi neologisme, een nieuw woord. Geschreven door Duwertje Heuvelings, een journalist en ex-playlist editor bij Spotify. Een fictieverhaal dat zich afspeelt in de Nederlandse muziekindustrie. De 2 muziekalbums die je hebt gekozen zijn het album Vlinders uit 2020 van Steam. En het album So So Lobby uit 2009 van Winne. De film is De Libby uit 2019 van Bilal Wahib. En het tijdschriftnummer, dat vind ik ook een hele mooie, is het Power of Youth nummer van Vogue uit 2020. Laten we het eerst hebben over dat eerste boek. Dus Prophets of the Hood, Politics and Poetics in Hip-Hop uit 2004 van Imani Perry. Wat heeft dit boek betekend voor het vakgebied hip-hop-studies?
Nou, ik ben eigenlijk zelf pas best wel laat op haar werk gekomen. En ik denk dat dat tekenend is voor haar positie. Dus de positie van Imani Perry in het hele veld van hip-hop-studies. Er zijn verschillende prominenten, zoals Murray Forman, Mark Anthony Neal en ook Trisha Rose is een wetenschapster die echt heel erg, ja, zij zijn allemaal heel prominent aanwezig in het veld. Als je iets met hip-hop studies wil, dan moet je sowieso eigenlijk de hip-hop studies reader lezen. En daar staan dan heel veel artikelen in van deze academici en journalisten. Jeff Chang is ook zo iemand die echt, als je bij hip-hop studies binnenkomt, zeg maar, dan moet je zijn werk lezen. Maar Imani Perry is eigenlijk, zij schreef dus dat boek Prophets of the Hood al in 2004.
Ja.
En zij is eigenlijk gewoon echt iemand die heel vroeg aanwezig was bij het veld van hip-hop studies. En ook heel erg mooi, denk ik, een pleidooi maakt voor de literariteit van hip-hop. Dus echt het literaire karakter, het spel met fictie, non-fictie, poëzie, proza, wat er daarin naar voren komt. En toch heb ik het idee dat zij, dat haar studie gewoon wat ondergewaardeerd is. Terwijl het echt een ongelooflijk goede studie is. Heel erg nauwkeurig, met heel veel hip-hop discours, met heel veel aandacht en respect voor de scene geschreven. Tegelijkertijd ook heel sterk, heel academisch. Dus ik vind eigenlijk dat die studie meer aandacht verdient. En daarom dacht ik ook van, ik kies hem. Ik zou haar ook wel in dat rijtje naast Trisha Rose en Murray Forman willen zien.
Ja, mooi. Want wat ik over het boek las, is dat zij dus echt best wel gedetailleerde analyses van de teksten ook geeft. Hè? Dus bijvoorbeeld van Ice Cube, Public Enemy, Outkast, Lauryn Hill. Is haar manier van hip-hop lezen een inspiratie voor jou?
Ja, zeker. Dus de manier waarop zij gewoon echt ook gewoon fysiek in het boek, zeg maar, heel veel ruimte geeft aan teksten. Dus echt die volledig in vol ornaat citeert, zonder alleen maar kleine stukjes uit te lichten bijvoorbeeld. Echt de diepte in te gaan met, dus wat ik zei, heel veel respect en liefde voor die teksten. Dat is echt iets wat ik heel erg mooi vind. En wat ik ook heel erg waardeer, zeg maar, als academica. Dus waar ik ook wel een voorbeeld aan wil nemen. En wat echt inzichten bijvoorbeeld van haar zijn die ik echt mee heb genomen, eigenlijk zijn toch vooral het inzicht dat hiphop niet een 1-op-1 vertaling van de werkelijkheid is. Dus dat er heel nadrukkelijk een laag spel in hiphop zit. Maar dat het wel voor jongeren heel erg als waar en werkelijk kan voelen. Dat is echt een inzicht dat ik heel erg aan haar heb ontleend. Ja, en eigenlijk twee dingen die ik ook nog heel erg bijzonder vind, is dus wat ik al zei, die aandacht, hè, die manier waarop ze zo secuur eigenlijk met die teksten omgaat. En dus de vermenging van een hip-hop discours met een wetenschappelijk discours, dat waardeer ik heel erg, zonder dat het ook gimmicky kan worden, want het kan ook wel eens gebeuren in hip-hop studies dat het dan een beetje, dat je eigenlijk denkt van ja, maar we zijn nog wel met serieuze wetenschap bezig.
Ja.
En dat doet ze eigenlijk heel knap, vind ik. En een laatste noot dat ik ook heel erg vet vind aan haar, dat is echt die titel, hè, van haar werk, dus Prophets of the Hood, heel erg die spiritualiteit die ook bij hip-hop kan vrijkomen en in het maakproces, dat het haast een soort dat hiphop eigenlijk haast een soort van religieuze werking kan hebben. Of een soort van elevatedness die opkomt. Waarbij je, als je luistert soms. Dus dat je denkt, ik voel me geraakt. Ik weet me geraakt door deze tekst. Dat kan je natuurlijk ook hebben bij poëzie. Maar ik heb dat ook wel eens bij hiphop teksten. En ook als je maakt. Dus als je in de cypher bent, om het zo maar te zeggen. En je creëert met elkaar. Dan kan er een sfeer ontstaan of een vibe. Zou de artiesten misschien zeggen. Waarop je helemaal die creativiteit op de vrije loop kan laten.
Ja.
En ja, dat wordt dan haast een soort religieuze ervaring. En dat spreekt mij heel erg aan.
Mooi.
Die verbeelding, zeg maar. Ja.
In die studie van Perry erkent zij heel duidelijk dat hiphop een transnationale muziekvorm is. Maar ze houdt vooral een pleidooi voor het feit dat hiphop in de eerste plaats Black American music is. In een artikel op Nemo Kennislink schrijf jij het volgende. Het is niet genoeg voor mij om er enkel in een hoofdstuk op te reflecteren dat ik als witte vrouw black culture onderzoek. Het is niet genoeg om te denken dat je jongeren die onder de radar van de maatschappij en politiek blijven al genoeg een stem geeft door een paar interviews met hen in je boek op te nemen. En ik was wel benieuwd welke stappen jij onderneemt op dit gebied om wel genoeg te doen.
Ja, goede vraag. Sowieso inderdaad volg ik Imani Perry dus helemaal in haar opvatting dat hiphop in de kern gewoon black culture is. En dat maakt ook dat ik best wel vaak toch wel ook zo mijn vragen heb bij mijn eigen positie. Dat is eigenlijk vanaf het begin gekomen. Ook bijvoorbeeld in terminologie ben ik eigenlijk steeds aan het groeien. Dus bijvoorbeeld hier zeg ik dan in dat artikel van ik wil mensen een stem geven. En nu denk ik, die mensen hebben een stem.
Ja.
Deze jongeren hebben een stem. En het gaat er gewoon om dat je die in beeld brengt. En die zijn ook al heel sterk zelf in beeld. Brengen zichzelf al in beeld. Dus daarin ben ik heel erg aan het denken over taal die je bijvoorbeeld gebruikt. Terminologie. Soms heb ik ook gesprekken bijvoorbeeld dus hoe ik het aanpak. Is ook door echt jongeren niet alleen te consulteren, maar doorlopend eigenlijk met jongeren in gesprek te zijn over bijvoorbeeld ook terminologie die ik in mijn onderzoek gebruik.
Ja.
Een heel belangrijk voorbeeld is denk ik het gebruik van de term amateurartiest die ik eerst gebruikte. Die komt ook heel nadrukkelijk uit studies van cultuurparticipatie. Maar jongeren gaven aan mij aan van ja, ik vind dat zo'n negatieve term.
Ja, ja.
En dat heeft weer heel erg te maken met de stigmatisering van hiphop ook als genre. Toen hebben we dus besproken van, want dat zeiden jongeren dan tegen mij van ja, ik ben eigenlijk een hoopvolle beginnende artiest. En ik wil niet in dat hoekje amateur geduwd worden. Ik ben aspiring artist, zei iemand.
Ja.
Nou, die term gebruik ik dus dan
oh,
nu
mooi.
om deze jongeren mee aan te duiden. En wat ik ook zei van, wat ik dus heel erg waardeer aan Perry is dat dat je niet alleen maar citeert, maar echt volledige interviews opneemt. Dat je ook naast je werk als academica, ik ben heel erg bezig bijvoorbeeld met inclusief lesgeven. Dat ik daar mm-hmm. ook heel veel trainingen en dat soort dingen voor. Ik wil de daad bij het woord voegen. Om te zorgen dat ook de situatie daadwerkelijk voor jongeren verandert, om het zo maar te zeggen. En een mooi initiatief waar ik ook wel zichtbaar bij betrokken ben, is dat bijvoorbeeld Speak Sessions van het OM met OSCAM, een museum in Amsterdam Zuidoost. Waarbij heel veel jongeren samenkomen eigenlijk om te spreken over ook van straatcultuur en de verhouding van straatcultuur en bijvoorbeeld messengeweld. Hoe zij zich daartoe verhouden. En dat vind ik ook echt heel erg mooi om daarbij offline, minder zichtbaar, toch een heel betrokken rol te kunnen spelen. En jongeren ook daar een platform te geven, naar ze te luisteren, met ze in gesprek te gaan. Dus dat zijn ook momenten waarop ik eigenlijk buiten de wetenschap actief ben. En zo verweeft dat zich helemaal met mijn persoon. Dat is mooi.
Ja. Ja. Ik wil graag de overstap maken naar de twee albums die je hebt gekozen. En daarmee maken we ook meteen een overstap naar de Nederlandstalige hiphop. Want laten we het eerst hebben over het album So So Lobby van Winnen uit 2009. Zowel die titel, dat alleen maar liefde betekent, als de artiesten die op die mixtape staan, zijn van groot belang geweest voor de nederhop. Maar hoe zit dat precies?
Wat eigenlijk toen gebeurde, dus in 2009, dat is dan alweer een tijd geleden. Maar de eerste versie, daar gebeurde eigenlijk iets wat tot die tijd denk ik niet zoveel gebeurde. En waar bijvoorbeeld ook presentator Rotjoch van 101 Bars, die sessies die jij eerder noemde, zelfs ook een beetje verbaasd over was. Of een beetje van, dit is niet per se hard. Nou, wat er in elk geval gebeurde was dat er een collab ontstond en dat er een album was. Dat eigenlijk, dus wat ik ook zei, dat heel sterk dat lokale oversteeg. Die competitiedrang die toch wel een beetje eigen is aan hiphop. Dus dat bragging en boasting, ik ben beter dan jij, helemaal oversteeg. En waar eigenlijk die boodschap van inderdaad alleen maar liefde, love rules, zeg maar, eigenlijk heel dominant was. En wat je dan zag was dus dat Winnen samenwerkte met volgens mij bijvoorbeeld Zwart Licht en The Opposites, Campy. Dat waren dan artiesten die op dat moment ook heel erg prominent aanwezig waren in de Nederlandse hiphop scene. En die eigenlijk iets lieten zien van, we kunnen ook samenwerken, we kunnen ook samen iets maken en dan zijn we nog krachtiger, om het zo maar te zeggen. Dus dat was eigenlijk een heel mooi signaal naar luisteraars, denk ik, en naar de rest van de scene, dat je door samen te werken eigenlijk ook heel ver kunt komen. En wat ik al zei, dat was dan niet per se super ongebruikelijk, maar ik moet wel zeggen dat Rotjoch, dus bij de 101 bar sessie van deel 2, echt zei van, destijds was ik nog niet op die mentality, dus ik had nog niet echt die geestestoestand, zeg maar, dat ik helemaal die liefde omarmde. En nu dan wel. Dus de scene zegt dan ook gegroeid te zijn door deze
video. Ja, want die tweede deel waar je het nu over hebt, dat kwam in 2020 uit. Ja. En dat heette dan hetzelfde, sowieso Lobby 2. Er zat heel veel jaar tussen.
Ja, daar zit wel even tussen. Ik denk dat onder andere het verlies van Vice, een van de beste vrienden van Winnen, ook wel wat heeft gedaan met zijn artistieke proces. Althans, ik kan me voorstellen dat als je iemand verliest die je zo dierbaar is, dat was zijn beste vriend, waar hij ook een artistiek duo mee vormde. Die is eigenlijk vermoord op 1 januari 2019. En dat verlies, kan ik me voorstellen, is echt zo ingrijpend dat het maakproces ook misschien even on hold staat. Dat het in elk geval minder makkelijk is om zomaar recht uit je ziel te spitten, om het zo maar te zeggen. En hij zegt heel nadrukkelijk Winnen, dus bij de uitkomst van Sosso Lobby 2 in 2020, van ja, ik voelde ook heel sterk dat dit nu het moment was om deze specifieke mixtape ook weer uit te brengen. Juist ook door al die emotie die is opgekropt over de jaren, zeg maar. Hij noemt dan verschillende ontwikkelingen, natuurlijk de pandemie. Hij zei Black Lives Matter, wat natuurlijk al een ontwikkeling is die veel langer eigenlijk doorgaat. Veel polarisatie. Hij zegt, er is zoveel pijn en we moeten dat eigenlijk ook een beetje bestrijden met liefde, om het zo maar te zeggen. En die woede temperen en laten zien dat liefde overwint. En daar komt dan ook nog iets bij van dat de scene natuurlijk nu op een punt is waarop er weer misschien een nieuwe beweging kan starten. Er zijn heel veel jonge artiesten immers, wat jij ook zei, die new wave. En dat hij misschien ook als iemand uit de oudere generatie denkt van, ik wil de Nederlandse hiphop scene ook artistiek gezien een soort boost geven. Dus wat je ook ziet is dat er dan, en dat vind ik ook heel erg passend bij die boodschap, is dat er echt een soort dwarsdoorsnede wordt gemaakt van de scene in generaties. Dus je hebt Styx bijvoorbeeld staat erop, maar ook bijvoorbeeld ADF Samski, een lid van de nieuwe generatie. Er staan vrouwelijke artiesten op, zoals Steam bijvoorbeeld. En op het eerste deel stond bijvoorbeeld Aya Maisha. Dus er wordt dan echt zo'n diagone lijn gemaakt van die albums. En het blijft eigenlijk de boodschap natuurlijk van, door de tijd heen blijft liefde overwinnen. En dat vind ik persoonlijk heel sterk. Dus er moest misschien ook wel weer even tijd overheen gaan om die boodschap nu extra krachtig te laten zijn in deze toch moeilijke tijden, denk ik.
Ja, zeker weten. Welk nummer wil je graag laten horen, een fragment?
Ja, ik wil heel graag het nummer laten horen. Dat is ook weer zo'n nummer wat ik heel erg, waarin ik dat heel erg dat het onderlinge verband, die onderlinge relaties en die sterkte van vriendschappen terugzie. Dat is Reconnect. Dat is een nummer waar Atje onder andere op staat en Jungnaalg en Soar en dus dan Winnen. En ze spreken eigenlijk over de band tot hun familie, tot vrienden, mensen die je soms een beetje uit het oog verliest en waar je eigenlijk dan realiseert van, ik wil weer in je nabijheid zijn. Dus dat vind ik een hele interessante en boeiende track.
Nachtenlang gebeden voor een beter leven. Mijn dagen werden weken en zijn weer verdwenen. Weken werden maanden, maanden werden jaren. Ik kreeg wat tekens van de Heer, maar kon ze niet verklaren. kreeg wat kansen en ik leer, ik schat die shit op waarde. Wat hangt er aan jouw ziel, is dat een prijskaartje? Opgevoed door rap, helaas niet door mijn eigen vader. Het was mama de straat en alles wat ik zag op kade. Vroeg volwassen, moest als baby op een baby passen. In mijn beleving had ik altijd last. De gift en de curse van bewustzijn. Ik ken die dang, ik ben niet bang.
Wat valt er jou op in dit nummer?
Ja, verschillende dingen. Dus die samenwerking. Hè. Je hoort verschillende artiesten. Je hoort ook inderdaad van... ik kreeg beats van mijn moeder. Dus soort van heel erg die erkenning van je ouders. Maar ook tegelijkertijd de moeilijke verhouding. Want er wordt ook gezegd van ja, maar niet van mijn vader. Dus echt wel de denk ik de lastige verhouding die je tot je ouders kunt hebben. En hoe je ook opgroeit. Dus Winnie schetst ook een soort beeld van zichzelf door de tijd heen. Dus van ja, 20 jaar geleden dat ik 20 was. Dus misschien is daar ook inderdaad die reden voor dat album.
Ja, inderdaad.
Daar zie ik ook nog iets persoonlijks inderdaad. Wat je ook ziet van dat hij ouder wordt. En dat hij dan nu ook een soort van vaderrol gaat innemen zelf. In de scene voor jonge artiesten. Dus dat zie ik daar ook in terug. En ook denk ik toch wel heel nadrukkelijk wat ik ook... wat eigenlijk heel erg aansluit bij wat Imani Perry zegt. Het zijn prophets of the hood. Dus het zijn... het geloof speelt een heel belangrijke rol in deze track. Er wordt ook gezegd van ja, ik kreeg kansen van de Heer en die kan ik nu waarderen. Dus ik zie nu wat mij door God gegeven is, om het zo maar te zeggen. God, Allah, het kan allerlei vormen aannemen, die religie. Dat is ook iets wat op Social Lobby 1 heel nadrukkelijk naar voren komt. Verschillende geloven, islam, christendom, wordt allemaal genoemd, van mag er allemaal zijn. En dat je dat dan hier ook weer heel subtiel terugziet en dat rappers dan eigenlijk als een soort van predikers gaan fungeren voor hun gemeenschap. Dat valt mij hier in elk geval heel erg op. Al is het misschien subtiel. Dat spreekt mij aan, ja.
Mooi, ja. We gaan door naar het tweede album dat je gekozen hebt. Vlinders van Steen uit 2020. En daarover schreef de Volkskrant: een van de authentiekste stemmen in de Nederlandse popmuziek was Steen al. Nu maakt ze steeds meer indruk met de emotionele en muzikale veelzijdigheid van haar werk. Wat is haar positie in de hip-hop scene?
Nou, ik denk dat de Volkskrant eigenlijk heel goed omschrijft dat zij super authentiek is en heel erg autonoom. Dus zij is echt ongelooflijk origineel in haar oeuvre. Dus in haar textueel gezien is ze heel erg vrij. Ze verzint eigenlijk veel nieuwe dingen. Ze bespreekt nieuwe thema's, zoals bijvoorbeeld mentale gezondheid. Ook al zeggen sommige mensen te zien dat Campy dat ook al deed, wat ik een heel geweldige parallel vind, maar goed. Zij doet dat toch wel heel nadrukkelijk en ook dus melodisch gezien is het heel origineel. Sim Fain, haar producer, die staat ook echt in het internationaal heel goed aangeschreven. Dus het is een geweldige synthese die opkomt als zij samen muziek gaan maken. En haar positie is natuurlijk wel dat ze dan een witte vrouwelijke artiest is. En volgens mij heeft ze daar bij tijd en wel, thematiseert ze dat ook wel. Soms heeft ze er moeite mee. Soms denkt ze, net als andere vrouwelijke artiesten overigens, zoals Latifah of Aimeesha, van nou, ik heb er toch een beetje scheid aan, om het zo maar te zeggen. Mm-hmm. En ik ga er gewoon toch voor. Dus ik denk wel dat die vrouwelijkheid voor een dubbelheid zorgt. Maar ik denk niet dat het haar zozeer in de weg zit, omdat ze zo real is eigenlijk en zo uit haar ziel spreekt, dat heel erg wordt gewaardeerd in hiphop. Keeping it real, super belangrijk in hiphop. En dat doet zij heel nadrukkelijk. Dus ik denk dat ze daardoor toch wel heel veel street cred heeft, om het zo maar te zeggen. En gewaardeerd wordt, ja.
En welk nummer van haar vind jij als hiphop wetenschapper interessant?
Wetenschappelijk gezien vind ik het nummer Maria heel erg vet. Het is een enorm bombastisch nummer. Zet het maar eens op, zou ik willen zeggen. Waarin heel veel vrouwbeelden worden bevraagd. En een enorm kritisch beeld wordt geworpen op seksistische stereotypen. Die door de tijd heen natuurlijk zich hebben ontwikkeld. En in onze maatschappij hun weg vinden. Zij schrijft dan bijvoorbeeld, of zij rapt dan bijvoorbeeld van kijk hoe ze Medusa deden. Dus die figuur van Medusa, die is natuurlijk getiraniseerd. Ze zijn eigenlijk een beetje slechter gemaakt in feite. En zij zegt dan eigenlijk van ja, dat gebeurt binnen een patriarchaal systeem, maar we moeten daar kritisch naar kijken. It's a man's world, zegt ze, maar niet in de mijne. Dus ze bevraagt continu die mannelijke dominantie. En dat vind ik heel interessant vanuit een soort genderkritisch perspectief.
Yeah.
En persoonlijk vind ik de track Vleugels heel erg mooi. En heel erg vet vanwege de dubbelzinnigheid. Dus toen ik die track voor het eerst luisterde, dat zul je straks misschien ook horen. Toen dacht ik heel erg dat het ging over iemand die spreekt over een vervlogen relatie. Of een vriend of een vriendin of een geliefde die diegene eigenlijk niet iets gunde wat diegene wel graag wilde. En dat is ook heel erg wat ik er persoonlijk op dat moment in las. Omdat ik ja, dat heel erg meenam uit mijn vorige relaties. Dus het was gewoon een persoonlijke lezing van die tekst. En dan vond ik een regel heel sprekend. Die gaat zo van mij mag je struikelen. Ik geef je die ruimte. En ik vond die dubbelzinnigheid zo mooi van... van mij mag jij eigenlijk wel eventjes vallen, zeg maar. Ja. En eigenlijk is het gemeen, maar ik geef je de ruimte. Zit dan ook weer iets heel liefdevols, een beetje bekommering. Maar toen later ging ik dus over nadenken van... ging ik echt even als wetenschapper kijken, zeg maar. Toen zag ik dat het eigenlijk veel meer gaat over... dat ze het eigenlijk opneemt voor mensen, bijvoorbeeld ook in de scene... die niet helemaal voor vol aangezien worden. En ze neemt eigenlijk een soort van rol van... beschermengel op zich. Ze zegt van, je mag mijn vleugels lenen. Dus dat betekent dat zij eigenlijk diegene doet vliegen. Ze geeft diegene een soort van, zetje in de goede richting. En dat het dus eigenlijk veel meer is van, anderen wilden jou misschien niet zien, maar ik ga jou juist zien. Dus dat er eigenlijk ook een heel andere betekenis in kan zitten die ik in eerste instantie niet zo zag. En die dubbelzinnigheid vind ik heel interessant. Dus nu zie ik eigenlijk dat het veel meer gaat over haar rol ten opzichte van jongere artiesten. Terwijl ik juist dacht van, hè, maar het gaat over een soort liefdesrelatie.
Ja, maar dat zit er dan allemaal in blijkbaar.
Je zult het is heel dubbelzinnig. Je zult het zien. Het is een ik en jij. Maar wie dat ik en jij is, dat ga je pas later doorhebben.
Ja, ja, heel ambigu dus.
Ja.
Nou, zeker. We gaan luisteren.
Neem mijn vleugels af. Als jij ze gebruikt.
Neem mijn vleugels. Als jij ze gebruiken kan, dan loop ik wel naar huis. Die regels vind ik zo mooi. Die opoffering die je kunt hebben voor iemand waarmee je in een relatie zit. Een vriend of vriendin. Maar ook gewoon iemand die je helemaal niet kent, maar die je wel verder wil helpen inderdaad.
Ja,
ga jij dan maar vliegen.
Zo. Echt een mooi nummer. Ik ga haar meer beluisteren. Dit was het nummer Vleugels van Steen van het album Vlinders. En Steen is dus ja, een van die hip-hop artiesten die ongelooflijk goed beluisterd wordt op Spotify vooral. En dat brengt ons bij de roman die jij uitgekozen hebt. Want die gaat over die wereld rond, onder andere Spotify. Maar dan in een fictievorm. Maar wel gebaseerd op de werkelijkheid. De roman Anxiety uit 2020 van Diewertje Heuvelings. Zij geeft ons in die roman een kijk op de Nederlandse muziekindustrie. Drie personages staan centraal. Amir is een hiphopartiest. Asaya begeleidt rappers bij een platenlabel. En Wietske stelt de Nederlandse playlists van 's werelds grootste streamingdienst samen. Heet dan niet Spotify in de roman, maar dat is het natuurlijk wel. Want de uitgeverij, Das Mag, noemt het debuut een sleutelroman. En dat is ook niet zo gek. Amir heeft heel wat weg van de echte Nederlandse rapper Boef. Heuvelings was zelf, vergelijkbaar met Wietske, 2,5 jaar lang in haar eentje verantwoordelijkheid voor alle 103 playlists van Spotify in Nederland. En daarna werkte zij, net als Asaya, bij een platenlabel. De vraag blijft echter in hoeverre we dit fictiewerk kunnen gebruiken om de werkelijke muziekindustrie beter te begrijpen.
Spannende vraag. Wat je eigenlijk al zegt, hè, het is een soort autofictie. Er zitten elementen in van werkelijkheid. En wat je denk ik heel goed kunt halen uit deze roman is eigenlijk aan de ene kant de kracht van streams en van het meetellen van streamingcijfers. Volgens mij zei je dat ook al eerder, maar in 2013 werd dus besloten dat die streamingcijfers ook mee gingen tellen. En dat heeft echt een enorme boost eigenlijk veroorzaakt voor de Nederlandse scene. Toen werd eigenlijk zichtbaar wat er al online allemaal gaande was. En dat wordt eigenlijk in deze roman ook heel beeldend beschreven van hoe dat echt de Nederlandse hip-hop scene heeft bekrachtigd, om het zo maar te zeggen, en vooruit hielp. Maar tegelijkertijd zie je ook in deze roman heel duidelijk de giftige kant is misschien best wel sterk gezegd, maar dat denk ik toch wel. Terug van het meetellen van die streams. En vooral eigenlijk niet zozeer het meetellen, maar de enorme nadruk daarop. Dus voor je succes is het super belangrijk dat je veel gestreamd wordt, veel geviewd wordt. En de nadruk gaat steeds meer daarop liggen, op die kwantitatieve cijfers, in plaats van op de kwaliteit van de muziek. Dat is een beetje de stelling van de roman. En artiesten, dat is, vind ik ook heel mooi erin. Dat hoor ik ook heel vaak van artiesten. Dat men toch wel zich ook een beetje benauwd voelt. Of een beetje in het nauw voelt. Om zeg maar steeds weer te presteren. Steeds weer nummers te maken die kunnen aanslaan in termen van cijfers. En waarbij het dan niet meer zozeer gaat om inderdaad een klein liedje maken dat niet zoveel beluisterd wordt. Maar dat wel die mensen die het beluisteren heel erg kan raken.
Mm-hmm. Ja.
Dus daar zie je echt een ontwikkeling die... in die geschetst wordt, die toch wel echt ook wel heel erg op de realiteit lijkt. Ja.
En is het nou echt zo dat die playlist editors, zoals zij zelf ook was, deze auteur, dat die heel veel macht hebben?
Ja, ik vind wel dat, ik heb ook wel eens gezegd van ja, ik heb wel eens beweerd ook van door social media vallen de gatekeepers helemaal weg. Nou, daar ben ik wel van teruggekomen. Die gatekeepers, ja, die rollen zijn eigenlijk gewoon verschoven. Dus zij hebben echt wel best wel veel invloed, met name in ja, wie er in welke playlist terechtkomt. Labels hebben natuurlijk ook een hele belangrijke functie, want zij kunnen weer een artiest pushen, zodat hij in die lijsten terechtkomt. Dus ja, de gatekeepers rollen die zijn eigenlijk een beetje verschoven. Van bijvoorbeeld radio-dj's naar editors bij Spotify. En die hebben wel echt zo'n rol. Dus, maar tegelijkertijd kun je er ook komen als je een artiest bent en je bent zodanig goed dat je zelfstandig een hele fanbase op weet te bouwen. Dan kan je ook natuurlijk in beeld komen van een label. Ja. En zo ook bij Spotify weer terecht.
Ja, dus die fanbase blijft gewoon belangrijk.
Ja,
ik las ook in interviews met Heuvelings dat zij soms echt bedreigd werd door een soort trollenleger. Als zij dan iemand uit een lijst had gehaald, et cetera. Dus ja, die kracht zit daar natuurlijk ook in, dat je via social media zulke mensen kan bereiken om daar commentaar op te leveren. Ja, heel interessant. Ja. Wat moeten we eigenlijk met die titel? Dus dat nieuwe woord?
Ja, goeie. Ik zat net nog even te denken over je andere. Nog even heel, heel kort hoor. Maar ik dacht dus wel, wat ook misschien wel heel goed is om te zeggen, is dat er dus wel echt een democratisering deels heeft kunnen plaatsvinden door ook die social media. Omdat dus er ook wel heel veel artiesten waren die dus niet, die eigenlijk geen airplay kregen op de radio.
Ja.
Zoals bijvoorbeeld Broederliefde, maar ook gewoon heel veel andere artiesten die nu heel populair zijn. Waardoor je dus toch wel echt een veel diverser muzieklandschap krijgt. Dus dat is wel weer echt een global streams, misschien nog even goed om te zeggen. En die term anxiety, dat betekent eigenlijk, zo omschrijft het als een soort van angst om niet het juiste of het vetste of het beste nieuwe, het meest originele nummer paraat te hebben wanneer je bijvoorbeeld een feestje bent en je wil vette muziek opzetten, bijvoorbeeld en je wil indruk maken, dan kun je anxiety krijgen als je niet een topnummer op kunt zetten. En ook zegt ze van het is ook overmatige blootstelling aan, dus het soort van het fenomeen dat je overmatig blootgesteld bent aan de muziekindustrie en dat je dus aan anxiety kunt lijden.
Oh ja. Dus dat je zelf niet eens meer weet wat je moet luisteren.
Dat weet je zo. En zij zegt ook van, ik had een soort van een fear of missing out. Dus ik dacht continu van, mis ik dingen? Ze wilde ook graag inclusief werken, wat ik ook heel erg aan haar bewonder en ook heel erg tof aan haar vind. Maar dat zorgt natuurlijk wel voor dat je een enorme consumptiedrang krijgt, waar je eigenlijk als mens haast niet aan kan voldoen.
Nee. Ik heb dat zelf ook als poëziewetenschapper. Ja. Ik kan gewoon niet eens in het Nederlands taalgebied alle poëzie lezen die uitkomt. Hè? Laat staan in gewoon de hele wereld of alle talen die ik beheers. En dat is soms wel beangstigend. Heb jij dat ook als hiphopwetenschapper? Dat je denkt, zelfs al zit je alleen maar in Nederlandstalige hiphop, dat jij ook anxiety hebt?
Ja, ik vind het een heel grappige vraag. Omdat ik denk van, als persoon heb ik best wel slechte muzieksmaak naar mijn idee. Dus dan zou ik helemaal niet outside hebben. Ik ben niet echt een snob of zo op het gebied van muziek. Maar als je het echt als wetenschapper benadert en kijkt van, ja, hoe kan je iedereen en alles recht doen? Dan herken ik dat wel heel sterk, eigenlijk wat jij ook zegt. Van, het zit vooral in, ik kan wel goed, denk ik, selecteren welke case studies echt exemplarisch zijn voor de scene. En wel detecteren van, ja, waar zit nou echt veel in? En wat ik al zei, welke tracks zijn heel dominant of worden veel beluisterd? Hebben interessante culturele kenmerken, moeten we onderzoeken. Maar de noodzaak of de drang, moet ik eigenlijk zeggen, om toch heel veel te willen doen en eigenlijk alles te willen doen, die blijft denk ik wel heel sterk. Dus misschien een iets andere vorm van anxiety, maar eerder een soort van vakdeformatie, denk ik, die je als wetenschapper sowieso hebt. Maar je moet keuzes maken en dat is dan heel lastig. Wat licht je uit en wat niet?
Ja. Nou, over keuzes gesproken. Je hebt ervoor gekozen om ook een film vandaag te bespreken. De Libby, Het Leven uit 2019. Gouden Kalf gewonnen voor beste scenario. We volgen in de film drie Amsterdamse tieners, gespeeld door Bilal Wahib, Daniel Kolf en Oussama Ehamoud, die de nachtclub Jimmy Woo willen binnenkomen. Gedurende de 24 uur dat we ze volgen, passeren drugsgebruik, drugsdealen, prostitutie, diefstal, politiearrestaties, etnisch profilering, maar ook vriendschap, liefde en rapmuziek de revue. NRC gaf de film 4 sterren en sprak over bij de tijd, verfrissend, politiek acorrect en opvallend optimistisch. Waarom heb jij deze film gekozen voor vandaag?
Nou, ik ben het heel erg met NRC eens. En ik vind die frisheid van die film echt heel, heel opvallend en bijzonder. Waarom ik hem heb gekozen is omdat hier eigenlijk heel origineel en heel erg vers, inderdaad heel fris, eigenlijk de belevingswereld van jongeren in Amsterdam in beeld wordt gebracht. Ik ben het ook al met NRC eens van het is heel erg opwekkend, de film. Het is heel opgewekt, moet ik zeggen. Het is heel erg vrolijk en het licht, maar tegelijkertijd worden er ook best wel lastige thema's aangekaart, zoals inderdaad etnisch profilering, of bijvoorbeeld ook wel gewoon echt racisme. Moeilijkheden van hoe kun je aan een bepaalde situatie, bijvoorbeeld aan een thuissituatie, ontsnappen waar je niet helemaal in gelukkig in bent. Hoe kun je hogerop komen in het leven, om het zo maar te zeggen. En zijn sommige kansen dan wel voor jou weggelegd of worden ze je ontnomen? Dus daar zit eigenlijk een zwaarte die door hoe het in beeld wordt gebracht, met die vriendschap en de grapjes en het speelse, zeg maar, eigenlijk een beetje lichter wordt gemaakt. Maar die wel degelijk, die thema's komen wel degelijk aan, zeg maar. En je kijkt ernaar en je denkt, oké, dat ziet er voor mij misschien weer anders uit dan voor andere jongeren. Maar je wordt daar denk ik wel door geraakt als je die film kijkt.
Dus in die zin past deze film ook helemaal in jouw onderzoek. Omdat het heel erg jongerencultuur, Nederlandstalige jongerencultuur, laat zien. Maar ook omdat de acteur en rapper Bilal Wahib, op wiens leven de film losjes is gebaseerd, dus ook in die hip-hop scene zit.
Ja, klopt.
En als we het over hem hebben, dan moeten we het toch nu ook hebben over kort geleden, toen hij in opspraak kwam, nadat hij op Instagram in een livestream een minderjarige jongen geld bood voor het tonen van zijn geslachtsdeel, wat deze voor het oog van de kijkers ook deed. Wahib werd vervolgens opgepakt en later weer vrijgelaten op verdenking van het vervaardigen en verspreiden van kinderporno door die situatie. Zowel het platenlabel Top Notch als BNN Vara en RTL zetten daardoor een punt achter hun samenwerking met Wahib. Bovendien werd hij verbannen van het platform Instagram. Wat voor consequenties in de hip-hop scene hebben dit soort juridische zaken voor rappers als Wahib?
Wat je eigenlijk hier ziet, denk ik, is dat er verschillende dingen aan de hand zijn. Dus aan de ene kant zie ik gewoon twee tieners, als het ware. Dus Oussama was er ook bij. En een minderjarige jongen die helemaal de fout ingaan en eigenlijk niet inschatten op dat moment. Niet goed inschatten, heel slecht zelfs inschatten, wat er eigenlijk kan gebeuren op social media. Wat ook de impact van één avondje live gaan, waarbij het helemaal misgaat, kan zijn. Ik denk dan van, in hoeverre heeft dat iets met hiphop te maken? Dat vraag ik me wel af.
Ja.
Behalve dat het een hiphopartiest is natuurlijk. Maar wat ik wel heel erg zie, is natuurlijk sowieso best wel veel stigmatisering in de scene. Er zijn ook wel echt lastige situaties waarbij artiesten ook daadwerkelijk problematische kantjes hebben, om het zo maar te zeggen. En ik merk wel van dat best wel veel impact heeft op de scene. Dat er heel erg een gesprek gaande is van, wat moeten we daar nou mee? Dus bijvoorbeeld aan de ene kant is er de veroordeling van Bilal Wahib, waar heel veel mensen ook wel toch wel achter staan. Maar sommige mensen vinden het ook weer te heftig, zie ik dan dus gebeuren op internet. Dus er wordt wel echt, denk ik, over gesproken van, dat kan echt niet. En hierdoor is ook weer die discussie over online shaming bijvoorbeeld best wel opgeleefd in de scene. En tegelijkertijd komt er dan ook de vraag van, maar wat doen we dan bijvoorbeeld met artiesten als Frenna of Joey AK, die ook wel eens de fout in zijn gegaan en die zitten nog wel bij Top Notch. Kun je daar dan eigenlijk nog wel, kun je die artiesten nog wel supporten? Dus eigenlijk komt heel erg die discussie op naar een soort van moralisme in de kunsten, zeg maar. Van in hoeverre kun je dan bijvoorbeeld nog naar een artiest luisteren die de fout in is gegaan? Moet je de artiest en het ik en de ik-persoon van de auteur, zeg maar, gelijk zien? Wat zijn daar, zeg maar, de vraagstukken in? En die komen natuurlijk ook op bij literatuur. En dat gebeurt nu eigenlijk ook bij hiphop.
Die gesprekken worden eigenlijk in heel veel sectoren gevoerd.
Ja.
Wat ik interessant vind, is dat dus dit soort problematische aspecten van de rapper zelf, ook soms van de teksten van hiphop artiesten worden besproken, maar ook van hiphopstudies zelf. Dus bijvoorbeeld het idee dat hiphopstudies het verwijt krijgen dat ze seksisme, homofobie en geweld voortbrengen, normaliseren of zelfs verheerlijken door zulke teksten centraal te stellen in het onderzoek. Hoe verhoud jij je tot zulke kritiek?
Ik denk dat ik me ook inderdaad toch wel vrij, dat ik wel ontvankelijk ben voor die kritiek. Als in, ik probeer heel nadrukkelijk het midden te vinden tussen de wetenschappelijke wereld en de hiphop scene. En met één been in beide werelden te staan. En ook wel wat dat betreft dus afstand te behouden van de scene. Natuurlijk spreek ik met heel veel respect en liefde over de scene. En over de hiphoppraktijken van jongeren. Tegelijkertijd denk ik wel van, ik behoud ook een kritiek en een kritische kant. En ik kijk wel heel nadrukkelijk bijvoorbeeld, ik ben niet bang om de seksistische kanten van hiphop te benoemen en me daar ook tegen uit te spreken als dat mij opvalt. En ik heb ook wel eens gezien dat bijvoorbeeld racistische stereotypen in hiphop kunnen worden gecontinueerd. Ik probeer wel heel nadrukkelijk, als ik daarover schrijf in wetenschappelijke stukken, een zeer kritische analyse daarop los te laten, zeg maar. Dus ik ben er eigenlijk heel erg mee bezig van, deels continueer je het in die zin dat je het opneemt in een wetenschappelijk stuk. Maar tegelijkertijd denk ik, ja, er zijn ook heel veel problematische boeken. En daar wordt ook met een kritische toon over geschreven. Dus dat ik vind dat moet kunnen, dat ook wetenschappelijke vrijheid is. Maar dat je wel inderdaad, dat je wel bewust van moet zijn welke beelden er ook soms in hiphop worden verspreid en welke negatieve werking die ook kunnen hebben. En dat je daar wel eerlijk over moet zijn, ook als hiphopwetenschapper.
We gaan door naar de laatste publicatie die jij gekozen hebt. En misschien eindigen dan ook wel met de allerjongste generatie rond hiphop, namelijk kinderen, scholieren. Ja. Je koos het Power of Youth nummer van Vogue uit 2020, waarin onder andere interviews staan met scholieren van de open schoolgemeenschap in de Bijlmer in Amsterdam. Wat heeft deze glossy nou precies met hiphop te maken?
Er wordt op een hiphop manier gewerkt.
Wat bedoel je daarmee?
Ja, dat is een hele goede vraag wat ik daarmee bedoel. Dat wil zeggen eigenlijk dat er een beetje wordt gewerkt volgens het each one, teach one principe. Dus iedereen is gelijk hier in het maken van deze glossy. Dat wil zeggen dat de jongeren die dus meewerken en die ook op de cover staan, maar die ook interviews doen hier, dat zij eigenlijk een hele belangrijke rol ook hebben gekregen in het samenstellen van deze glossy. Dus dat zij eigenlijk een soort van redacteurs en stylisten waren en dat zij dus heel veel overhand hebben gekregen in het maakproces. Dat er dus eigenlijk niet hiërarchisch is gewerkt. Dat is heel erg typisch hiphop. Ik weet iets en dat kan ik jou bijbrengen en andersom. Dus we kunnen elkaar iets leren.
Ja, ja.
En dat zie ik hier heel sterk terug. En dat vind ik ook heel erg inspirerend. En dan komt daar ook nog bij dat heel veel jongeren dus die hier aan het woord komen, eigenlijk ook heel erg volgens de hip-hop way spreken. Dus ze vertellen bijvoorbeeld van ja, hoe ze het willen maken, hoe ze van niets iets hebben gemaakt al voor zichzelf en hoe ze dat willen blijven doen, wie hun inspireren, dus wie hun rolmodellen zijn. Maar ook bijvoorbeeld komen, dus even op een ander spoor, maar er komen ook heel veel modemerken naar voren, zoals Patta of de New Originals, Daily Paper. Dat zijn ook echt self-made hip-hop-inspired modelabels die de jongeren hier dus ook uitkiezen om zichzelf mee te expressen of te uiten. Dat komt gewoon allemaal heel erg mooi bijeen, vind ik, in dit nummer.
Ik heb een aantal van die interviews gelezen, want sommige van dat staan ook online op de website van Vogue. En ik vond ze inderdaad ontzettend ontroerend, zo persoonlijk. En zo, ik hou sowieso heel erg van goede interviews met kinderen. Ja. Je ziet ook, je krijgt gewoon een kijkje in het leven van echt de jongerencultuur en dan typisch in de Bijlmer. Dus ik vond het ook echt heel mooi.
Zeker.
Mooi om mee af te sluiten. Ja. Bedankt, Aafje de Roest, hiphopwetenschapper aan de Universiteit Leiden. Ik kijk zeer uit naar je proefschrift, dat over een paar jaar zal verschijnen. En al helemaal ook wat je er tussendoor nog gaat publiceren en bespreken. We hebben het vandaag over heel wat boeken, albums en andere media gehad. Alle gegevens kun je vinden in de notities bij deze podcast, zodat iedereen die wil de publicaties kan opzoeken. Aafje, kunnen we jou binnenkort nog ergens zien, horen of lezen?
Ik wilde sowieso jou eerst even nog bedanken kort voor dit prachtige interview. Echt superleuk dat je de moeite hebt genomen om je zo in deze werk ook te verdiepen. En ik hoop ook dat de luisteraars ook zich geïnspireerd zullen voelen om hier en daar een boek open te slaan of een hip-hop track op te zetten.
Ja.
Ik ben nog binnenkort te zien bij een documentaire die heet Making a Mockrow. En die komt uit via VPRO Dorst. Die gaat over Killer Camel, een van de hip-hop figuren die ik in mijn scriptie destijds onderzocht. Dus ik mocht er even mee verder gaan en kom binnenkort uit. Ja.
Mooi, mooi. Gaan we zeker checken. Beste luisteraar, je luisterde naar de tweede aflevering in de podcast van De Reactor, het Vlaams-Nederlands platform voor literatuurkritiek. Op dereactor.org vind je honderden besprekingen van Nederlandstalige romans, poëziebundels, non-fictieboeken en veel meer. En ook vind je daar de eerste podcastaflevering van De Reactor, een gesprek over millennial literatuur. Mocht je niets van De Reactor willen missen, volg ons dan op Instagram, Facebook en Twitter en schrijf je in voor onze nieuwsbrief. Mijn naam is Kila van der Starre, literatuurwetenschapper en redacteur bij De Reactor. Mijn dank gaat uit naar Literatuur Vlaanderen, die De Reactor financieel ondersteunt, naar Chris van der Voorn voor de technische ondersteuning en naar mijn gesprekspartner van vandaag, Aafje de Roest. Tot de volgende keer.